Goedemorgen, broeders en zusters. Goed elkaar vanochtend weer te ontmoeten. Het was alweer even geleden. En mooi om te zien. Veel nieuwe gezichten. Of ben ik zo vergeetachtig geworden? Nee, toch? Nee, veel nieuwe gezichten. Ik mag ook de hartelijke groeten overbrengen van mijn vrouw Joke. En ja, vanochtend wil ik het met u over een bijzonder gedeelte in het woord van God gaan hebben. Namelijk over Ezechiël 37. We gaan het hebben over de herrijzenis van Israël. Het visioen van de dorre doodsbeenderen. Maar voordat we Gods woord openen, wil ik u eerst voorgaan in gebed. Vader, in Jezus' naam willen we u danken dat we elkaar vanochtend mogen ontmoeten. We hebben prachtige liederen gezongen. Uw woord werd geopend. En ook daarin werd op de Heer Jezus Christus gewezen. En we willen u danken dat we in Christus een nieuwe schepping zijn geworden. En dat we door het bloed van het Lam vrijmoedig elke keer weer opnieuw tot u mogen naderen. We danken u, Heer Jezus, dat u in ons midden bent naar de belofte van uw woord. Uw woord is de waarheid. En als we uw woord openen, dan verspreidt dat licht. Wilt u vanochtend ook door uw woord en geest tot ons spreken. Heer, en zonder u kan ik ook niets doen. We mogen alles van u verwachten. In Jezus' naam. Amen. Ezechiël 37, daar beginnen we mee. Ik hoop dat uw Bijbel heeft meegenomen, want we gaan tijdens de overdenking nog een aantal teksten met elkaar opzoeken. Sommige lees ik gewoon voor en andere teksten dan geef ik het duidelijk aan. Die gaan we dan met elkaar opzoeken. En we beginnen dus met hoofdstuk 37, de versen 1 tot en met 14 van Ezechiël. De hand des Heren kwam op mij. De Heere voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal dat was vol beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid en zie, zij waren zeer dor. Hij zeide tot mij, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort het woord des Heren. Zo spreekt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik ben geest in u. En gij zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, en u met huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft en gij zult weten dat ik de Heer ben. Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde ontstond er een geruis en zie, een beweging, en de beenderen voegden zich aan een, zoals zij elkander behoorden. Ik zag toe en zie, er kwamen spieren op en vlees en er trok huid overheen, maar geest was er nog niet in hen. Daarop zeide hij tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profeteerde ik zoals mij bevolen had, en de geest kwam in hen, en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Voort zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, wanneer ik uw graven open en uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft. En ik zal u doen wonen in uw land. En gij zult weten dat ik de Heer het gesproken en gedaan heb. Leidt het woord des Heer. Tot zover. Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14, is een boeiend en indrukwekkend visioen. Daarin ziet de profeet een dal dat bezaaid ligt met dorre doodsbeenderen. Over de uitleg hiervan is helaas veel verwarring ontstaan. Sommigen zijn het spoor geheel bijster, maar dat is nergens voor nodig. Omdat de Heere God zelf aan de profeet het visioen verklaart. Door te lezen wat er staat, kan iedereen dit begrijpen. Sommigen betrekken het visioen op de wereldwijde gemeente. Men preekt en claimt van een geestelijk ontwaken van christenen in de eindtijd. Dit visioen gaat volgens hen over een wereldwijde opwekking. Uiteindelijk zullen er superchristenen opstaan, wereldwijd. Een geweldig groot geestelijk leger. Ook wel herkenbaar als Joel's Army. The Manifested Sons en Let the Rain Movement. Volgens deze zienswijze zijn christenen nu al geroepen om als koningen op aarde te regeren. De Kingdom Now lering. Hun roeping en positie wordt geclaimd, bijvoorbeeld door geestelijke oorlogsvoering. Het is een gevaarlijke dwaalleer en is een vorm van vervangingstheologie. Daar is geen ruimte voor Gods heerlijke beloften voor Israël in de eindtijd, voor Israël in het Messiaanse Rijk, ook wel het duizendjarig Rijk of het millennium genoemd. En over dat duizendjarig Rijk lezen we in Openbaring 20. De wereldwijde kerk heeft volgens deze zienswijze de plaats van Israël ingenomen. God zet zijn plan nu voort door middel van de kerk. Laat duidelijk zijn, lieve broeders en zusters. Het is een grote dwaalleer. En het is gevaarlijk. Het profetisch woord van God is duidelijk. Dat Gods plannen met Israël niet zijn afgedaan, maar slechts zijn uitgesteld. Hij komt daarom zowel met de gemeente een hemelsvolk als met Israël een aardsvolk tot zijn doel. Voor de gemeente is er in de toekomst dat heerlijke vaderhuis. En voor Israël het Messiaanse Rijk met de Messiaanse tempel, de aardse zegening. Daarin zien wij dat de Zoon van God, of het nu gaat om Gods plannen met de gemeente of met Israël, we zien dat de Zoon van God het middelpunt is als bron van zegen en vervulling. In het visioen van de dorre doodsbeenderen zien wij ten diepste Gods genade voor Israël. Immers, het leek met hen gedaan. Alle hoop was vervlogen vanwege hun verval in zonde, dorre doodsbeenderen. Maar het komt uiteindelijk allemaal goed. Gods woord belooft het ons. Het komt goed, zowel fysiek als geestelijk. En dat de beenderen symbolisch Israël uitbeelden, blijkt uit wat de Heere God zelf tot de profeet Ezechiël zegt. Voort zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Het gaat dus niet over de kerk. Het gaat ook niet over de charismatische gemeente wereldwijd in de eindtijd. Het gaat over Israël in de eindtijd en het Messiaanse Rijk. Het graf van de menigte is een symbolische weergave van de wereld, waarin het volk Israël is verstrooid geraakt. En daaruit zullen zij uiteindelijk ook weer wederkeren naar hun eigen beloofde land. Precies zoals de profeten, de Hebreeuwse profeten, daar het hebben voorzegd. En we hebben net elkaar met elkaar gelezen in Ezechiël 37. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. De beste uitleg is lezen wat er staat. Sommige bijbelgetrouwe christenen vragen zich af of de terugkeer van het Joodse volk en de oprichting van de staat Israël wel strookt met bijbelse profetie. Persoonlijk geloof ik dat de Heere God hierbij betrokken is. En dat Israël het allerbelangrijkste teken van de tijd is. De Heer Jezus heeft ook gezegd in Mattheüs 24, let op de vijgenboom. Israël is het superteken van de tijd. Over een terugkeer in ongeloof lezen we in Jesaja het volgende. En laten we het met elkaar opzoeken, Jesaja 43, de versen 5 tot en met 8. Jesaja 43, de versen 5 tot en met 8. En daarin staat het volgende. Vrees niet, want ik ben met u. Ik doe u nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden geef. En tot het zuiden houdt niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die naar mijn naam genoemd is. En die ik geschapen heb tot mijn eer. Die ik geformeerd heb. Die ik ook gemaakt heb en nu komt het. Doet het volk uitgaan dat blind is. Al heeft het ook ogen. En dat doof is. Al heeft het ook oren. Aan een geestelijk ontwaken van Israël zal volgens veel profetie-experts eerst een fysiek, eerst een nationaal herstel voorafgaan. Dit is overigens ook een Bijbels principe. De apostel Paulus zegt in 1 Korintiërs 15, doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke en daarna het geestelijke. Geldt dit principe ook voor Israël? Ik geloof op grond van Gods woord van wel. Bijvoorbeeld in het visioen van de doodsbeenderen. We hebben het zo net met elkaar gelezen. Ik geloof op grond van Gods woord van wel. Bijvoorbeeld ook in Ezechiël 36. En daarvan wil ik met u lezen de versen 24 tot 26. Ezechiël 36, vers 24 tot en met 26. En daar staat het volgende. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. En nu komt het. Direct aansluitend, wat staat er? Ik zal rein water over u springen. En gij zult rein worden van al uw onreinheden. En van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven. En een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen. En ik zal u een hart van vlees geven. Ook hier komt die volgorde duidelijk terug. Opvallend is dat Israëls fysieke herstel niet direct, niet in één keer lijkt plaats te vinden. De profeet Ezechiël zegt namelijk in hoofdstuk 37, ik profeteerde zoals mij bevolen was. En zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis en zie een beweging en de beenderen voegden zich aan één. De beenderen voegden zich aan één. En nu komt het, zoals ze bij elkaar behoorden. En ik zag toe en zie, er kwamen spieren op, twee. En vlees, drie. En er trok huid overheen, vier. Maar geest was er nog niet in hen. Het lijkt dus veel meer op een herstel in etappes. Met als hoogtepunt het ontvangen van de levensadem van Gods geest. Dat is het hoogtepunt. Dat is Israëls geestelijke herstel. En dit doet ook sterk denken aan de gelijkenis van de verloren zoon. Zijn vader zei vol van vreugde, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. En dat is ook Gods plan met Israël. En we zien nog een prachtig voorbeeld, dat de eerste mens Adam een levend wezen werd, toen de Heere God zijn levensadem in hem blies. Eerst het natuurlijke en daarna het geestelijke. Broeders en zusters, over een terugkeer van Israël in etappes valt veel te zeggen. Sinds ongeveer 1880 zijn er verschillende immigratiegolven geweest. Wereldwijd gingen Joden terug naar Israël. En op dit moment wonen er ongeveer 6 miljoen Joden in Israël. De meeste wonen nog buiten Israël, maar goed, we zien ongeveer 6 miljoen Joden woonachtig in Israël. Verder zijn er de afgelopen 100 jaar overal Joden opgejaagd door vervolging en onderdrukking. We zagen het onlangs ook nog gebeuren in ons eigen land. Bekende voorbeelden van vervolging zijn de nazi-genocide, de Arabische haat en pogroms, zoals in Rusland, Oekraïne en Marokko. In Jesaja lezen we hierover iets opmerkelijks, namelijk dat zij als door wolken voortgedreven zullen terugkeren naar hun eigen land, Eretz Israël. Ze moeten terug naar hun eigen land. En de Heere God laat het toe dat zijn volk vervolgd wordt. Om ook zo terug te gaan naar hun eigen land. Vrijwillig en anders door vervolging. Als door wolken voortgedreven, staat er in Jesaja 60, vers 8. Maar waarom nu eerst een terugkeer in ongeloof, zult u zichzelf afvragen. Immers, het is heel ongebruikelijk. Meestal behoort het zo te zijn. Er hoort eerst bekering aan vooraf te gaan en daarna een terugkeer. Het is iets ongebruikelijks. Lieve broeders en zusters, en toch moet het gebeuren. Ik heb daar zelf ook mee geworsteld. Maar ik geloof echt dat het Bijbels gezien voorzegd is. Die terugkeer in ongeloof. En dat het volgens het profetisch woord van God dus moest gebeuren. Dat een groot deel van Israël in de eindtijd daar weer woont. Ook al is het de terugkeer in ongeloof. Maar waarom? En dat is best triest en verdrietig. God gebruikt het voor Israëls bekering en loutering in de eindtijd. Israël moet daar weer zijn voordat de eindtijdprofetieën vervuld kunnen worden. En dat is best ernstig. Eerder kan Daniëls laatste jaarweek niet aanbreken. Immers de antichrist zal in de eindtijd nog met Israël een leugenachtig verbond van 7 jaar sluiten. En dat kan alleen als Israël als staat is hersteld. Dat kan alleen als Israël weer op de kaart staat. Het vredesverdrag zal hij na 3,5 jaar verbreken. En dan breekt Jacobs benauwdheid aan. De Heer Jezus noemt dit in Mattheüs 24 de grote verdrukking. Waarin Israël gelouterd en gereinigd wordt en alle eindtijdprofetieën in vervulling gaan. De derde tempel zal herbouwd worden, waar de antichrist zich in zal zetten. De strijd om Armageddon zal plaats gaan vinden, daar bij Israël. Daarom een nationaal herstel. Israël moet daar zijn, zodat ze uiteindelijk hem kunnen zien, die zij doorstoken hebben. Daarom eerst een nationaal herstel. Ze zullen hem zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. Hij zal zijn voeten op de olijfberg zetten. Ze zullen er getuigen van zijn. Daarom eerst een nationaal herstel. En als Jezus terugkomt met macht en heerlijkheid. Ik heb het niet over de opname van de gemeente. Dat is voor de grote verdrukking. Ik heb het over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Wanneer elk oog hem zal zien en alle stammen van Israël zullen rouwklagen. Dan, als Jezus terugkomt, wat voor niemand verborgen kan blijven. Want hij komt terug met grote macht en heerlijkheid. Dan gaat de finale vervulling van de profetie van de doodsbeenderen daadwerkelijk plaatsvinden. Als Jezus komt. Want dat staat er in Ezechiël 37 vers 14. Ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft. En ik zal u doen wonen in uw land. En gij zult weten dat ik de Heer het gesproken en gedaan heb, leidt het woord des Heren. Ook in Zacharia 12 lezen we over Israëls geestelijk herstel, wanneer de Heer Jezus Christus wederkomt. Laten we met elkaar opzoeken Zacharia 12. We lezen vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Het gaat hier over de Heilige Geest. En wat staat er? Zij zullen mij aanschouwen. Dan wordt Israël geestelijk hersteld. Wij werden ook opnieuw geboren toen we de Heer Jezus Christus mochten zien. Toen onze ogen voor hem open gingen. En hij in ons hart kwam wonen. En we opnieuw geboren werden. Toen werden we een nieuwe schepping. En uiteindelijk zal dat gelovig overblijfsel in Israël, gans Israël, dat behouden zal worden, hen ook zien komen. En hij zal zijn geest over hen uitstorten. En ze zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen, als de rouwklacht over hun enig kind. Ja, zij zullen over hem bitter leed dragen, als het leed om een eerstgeborene. Dit priestervolk, dat de Messias het Lam Gods liet kruisigen, volgens Gods raadsbesluit. Dit priestervolk, dat het volmaakte Lam ter slachting bracht, zal hem uiteindelijk zien. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. Er komt vergeving voor Israël. God blijft zijn beloften trouw aan zijn volk. God is volkomen betrouwbaar. Dat is ook Gods eer. Om Israël niet los te laten. En als Jezus terugkomt, dan zullen al die Joden die wereldwijd nog in diaspora zijn, zullen in geloof terugkeren naar Israël. En de meeste Joden wonen nog buiten Israël. Zelfs in Jezus' tijd woonden de meeste Joden buiten Israël. En dan roept de Heere God hen zelf terug. In geloof. En daarvan lezen we in Matteüs 24. We kunnen dat wel even met elkaar opzoeken. Matteüs 24, vers 31. Sommigen menen dat het over de opname van de gemeente gaat, dit vers wat we nu met elkaar lezen, maar het gaat in Matteüs 24 helemaal niet over de gemeente. De gemeente was in Matteüs 24 nog steeds een verborgenheid. In Matteüs 24 gaat het over het Joodse volk. Dit geslacht, dit ras zal blijven bestaan totdat ik kom, hebben we gelezen. En ook hier gaat het over, over het Joodse volk dat wereldwijd wordt teruggehaald als Jezus terugkomt. Er zullen dus op dat moment Joden in Israël woonachtig zijn en de Joden die buiten Israël zijn keren in geloof terug. En dat lezen we in Matteüs 24 vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bezuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Zo zien wij, lieve broeders en zusters, dat Israël bekering nodig heeft. En daarom wil God dat zij teruggaan naar hun eigen land. En ze zullen gelouterd worden tijdens de grote verdrukking. Het is dus best ernstig. Het is misschien wel minder mooi dan dat het lijkt. En toch zegt God, wie u aanraakt, raakt mijn oogappel aan. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. De wereld hoeft de Heere God niet een handje te helpen met het oordeel wat over Israël komt. Het zal tegen hem keren. Want God heeft er juist een bedoeling mee. Dat zij tot omkeer komen. En Israël geestelijk hersteld wordt. Israël heeft bekering nodig voor een geestelijk ontwaken. En volledig herstel. Want alle heerlijke beloften aangaande Israëls herrijzenis en het Messiaanse Rijk zijn alleen in de Heer Jezus Christus. Ja. Er zit daar maar een uitroepteken achter. Alle beloften zijn in hem, ja. En dat begint met het erkennen van de Heer Jezus als de ware Messias, de koning van Israël. Want wat staat er in Matteüs 23 vers 39? Want ik zeg u, gij wilt mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat ik het Messiaanse welkom hoor. Kom, Heer Jezus, kom. En dan aanvaardt hij het koningschap in de hemel. Want hoe kan hij koning zijn over een volk wat hem niet als koning wil hebben? Ze zullen hem aanroepen. Kom, Heer Jezus, kom. Wij vertrouwen niet op ons, op onze wapens, op ons leger. Wij vertrouwen niet meer op Amerika. Wij vertrouwen alleen nog maar op u. Wie kan ons uitredden dan alleen u, Heer Jezus? En Gods woord zegt ons dat hij dan voor zijn volk zal strijden. De Messias. We lezen erover in Openbaring 19. Hij komt terug met een tweesnijdend zwaard. En heel het huis van Israël zal op al die heerlijke beloften die God aan zijn volk heeft gedaan, amen zeggen. Want in hem is het ja. En wij zeggen daar nu al amen op. En Israël zal daar straks ook amen op zeggen. Want hij is het middelpunt in heel Gods woord. God komt tot zijn doel met Israël door Christus, met de gemeente door Christus en met ons persoonlijk komt hij ook tot zijn doel allemaal door Christus. De Heere God komt tot zijn doel, nogmaals, met Israël. Omdat Bijbelse profetie vast en zeker is. Wij hebben een profetisch woord van God, dat vast en zeker is. Laten we daarom blijven bidden voor de behoudenis van Israël. En lieve broeders en zusters, stel uw vertrouwen niet op Trump. Israël zou ook beschaamd uitkomen door hun vertrouwen op mensen te stellen. Als ik het mag beoordelen, zet hij de Heere God niet op de eerste plaats. Hij zegt, make America first again. Het gaat allemaal om Amerika. En om hemzelf. Misschien wel een voorloper van de antichrist. De valse verlosser. de valse Messias. En het moet gebeuren. Want Europa wordt gedwongen om op te staan. Om voor zichzelf op te kunnen komen. Om een wereldmacht te worden. En daarvan spreekt Gods woord in de eindtijd. Dat herstel de Romeinse Rijk zal komen. Met als wereldleider de antichrist een groot deel van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten zal één rijk worden. En Gods woord zegt in Openbaring 13, wie kan er oorlog tegen voeren? Nou, er gaat ontzettend veel geld naar defensie. En Amerika, leest u over Amerika in de Bijbel, in de eindtijd? Hij wil van Gaza een riviera maken. Maar God zegt dat zijn oordeel zal komen over allen die zijn land verdeeld hebben. Ik vind het gevaarlijk. En misschien moet het wel gebeuren. Dat er zulke grote misstappen door Amerika gezet gaan worden. Dat zij geen belangrijke rol meer kunnen gaan spelen in de eindtijd. En Europa wel. Samen met Israël. We zullen het zien. We zullen het zien. Maar het zijn bijzondere tijden. Waar we in leven. Tot zover. Gelukkig zijn zij die het woord van God horen, door bewaren in hun hart. Amen. Laten we met elkaar bidden. Getrouwe God en Vader, we zijn dankbaar dat we Gods woord met elkaar mochten openen. Uw woord is de waarheid. Heer, en ja, onze uitleg is misschien niet altijd helemaal de waarheid, maar wij zijn wel op zoek, Heere, om uw woord te doorspitten, het bidden te onderzoeken, wat heeft u tot ons te zeggen? En ook al zijn wij onvolkomen in ons kennis, wij weten, uw woord is de waarheid, en daar stellen wij ons vertrouwen op. En we danken u, Heere, dat u vanochtend ook duidelijk door uw woord tot ons heeft willen spreken. Prachtige teksten over Israëls nationaal en geestelijk herstel. En dat ze uiteindelijk de Heer Jezus zullen zien die zij doorstoken hebben. En dat Israël volkomen gelouterd en gereinigd zal worden. En uw geest zal ontvangen. De levensadem van Gods geest. We danken u, Vader, dat u nog een plan hebt met uw volk Israël. En dat Israël eens hoofd der natie zal worden met de Messias op de troon van David. Daarom bidden we voor de behoudenis van Israël. En we bidden voor de vrede van Jeruzalem. We danken u, Heer Jezus, dat u ook uw weg gaat met de gemeente. En dat u ons zult thuishalen voor Daniëls laatste jaarweek. Voor de grote verdrukking. Want we zijn niet bestemd tot toorn. En het is uw genade. En we zien uit, Heere, naar het hemels vaderhuis. Waar we uw heerlijkheid mogen aanschouwen. En we ook elkaar zullen herkennen. En we aan u gelijkvormig mogen wezen. En dan zal er geen strijd meer zijn tegen zonde, ziekte en dood. Maranatha, kom Heere Jezus. Heer, we bidden ook voor de komende week. Dat de Heer Jezus in ons leven zichtbaar mag zijn. Want wij zijn als sterren in de nacht, Heere. U wilt uw licht ook door de gemeente het licht des levens laten schijnen. Help ons, Heere, om door wat we zeggen en doen een getuigenis van u te zijn. We danken u voor uw geduld met ons, Heere. Dat u ons niet gedenkt in onze tekortkomingen, in onze zonden. Dank u wel dat u onze middelaar bent. En dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Het is enkel en alleen genade een kind van God te zijn. En we danken u dat we uit genade, door het geloof, gerechtvaardigd zijn. En een nieuwe schepping mochten worden. In Jezus' naam. Amen.